Daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 11 tot 18. Johannes 20, de versen 11 tot 18. We lezen nu het woord Gods aldus. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouwe, wat weent gij? Zij zeiden tot hem: Omdat zij mijn Heer weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouwe, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broederen en zeg hun: Ik vare op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. We bidden u om de wijding van dit uur. Wilt gij ons heiligen en bereid maken om u te ontmoeten? O Heere, wil ons tegemoet komen naar uw belofte in deze dienst en ons opheffen boven onszelf en boven onze omgeving. En ons indachtig maken dat we hier niet alleen meer voor onszelf zijn, maar ook voor al die anderen die niet meer weten dat gij er zijt. Heer onze God, wil ons hart openen en wil ons vervullen met uw genade. Wil ons dieper inwijden in de geheimen van uw woord en ons zo levenskracht geven. De kracht van het eeuwige leven. Geef dat het ook ons tijdelijk leven mogen doorstralen en vreugde mogen schenken. Heer onze God, open uw woord voor ons. Spreek zelf tot ons. Wij dragen u op al onze noden, in het bijzonder die van onze naaste, die lijdt. Wij denken in het bijzonder aan de zieken. Wilt gij hen nabij zijn? Zegen hen en verkwik hen, bevrijd en genees hen. Wees met alle wier geest benauwd wordt. Wees met alle die wanhopig zijn. O Heere, en schenk de vrijheid van het kindschap van u. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Moet u de volgende... Er is een collecte nu voor diakonie en kerkvoogdij en bij de uitgang een collecte voor de diakonie. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons zingen gezang 64 in zijn geheel. Tekstwoord voor de ochtend is uit Johannes 20, het 14e vers, Johannes 20 vers 14. De tekst luidt als volgt. We lezen het woord Gods al dus. En als Maria dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. En zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. En eigenlijk staat er letterlijk. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. En ziet Jezus staan. En ze weet niet dat het Jezus is. Meente dat heren, wij zijn na de viering van het opstandingsfeest, het paasfeest, in de kerk eeuwenlang gewoon om ons dan in het bijzonder bezig te houden met de verhalen uit de evangeliën die gericht zijn op de opstanding des heren. En een van de belangrijkste verhalen die ons overgeleverd is, in het Johannes-evangelie worden ons er vele vermeld, is dat van de ontmoeting van de Heer Jezus met Maria Magdalena. We moeten wel opletten dat Jezus aan Maria Magdalena het eerst verschijnt van alle mensen na zijn opstanding. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend van een buitengewoon groot belang. Enkel woord over Maria Magdalena. Het is in de gemeente bekend wie ze is, maar iets moet in herinnering gebracht worden. Zij heeft Jezus op een heel speciale manier ontmoet. Er is een vrouw waarvan gezegd wordt dat ze bezeten is geweest door 7 duivelen. Het zijn dingen die voor ons moderne bewustzijn eensdeels niet zoveel zeggen, andersdeels wel. Hoe langer meer gaan we zien dat dingen die zielkundig verklaard worden, toch eigenlijk onvoldoende door de wetenschap van de psychologie verklaard kunnen worden. Er is meer tussen hemel en aarde dan waar de wetenschap van een uitleg van kan geven en ook ons nuchter verstand, ons dagelijkse nuchter verstand. Er is een wereld van de boze en die wereld die kan vat krijgen op mensen, oorspronkelijk niet, maar als er een opening is in de menselijke ziel, als er een zwakte is, als er iets toegelaten wordt wat onoorbaar is, dan kunnen er gevaarlijke dingen in de menselijke ziel ontstaan en de macht van de Satan kan steeds groter worden. Hoe dat bij Maria Magdalena is geschied, weten wij niet. We kunnen tot allerlei verklaringen trachten te komen om het te verklaren uit haar persoonlijke aanleg en dergelijke dingen meer. Kunnen wijzen op dat het misschien, en dat gebeurt dikwijls, als mensen eenzaam zijn. Eenzaamheid kan een mens soms brengen aan de randen van de gevaarlijkste situatie, van de gevaarlijkste afgronden. Dat is dikwijls een oorzaak dat een mens in zijn eenzaamheid en wanhoop dingen in zich toelaat die eigenlijk ontoelaatbaar zijn. Misschien is het bij Maria Magdalena ook zo gegaan. Haar eenzaamheid. En het kan wel zijn dat ze eenzaam is, omdat ze niet kan opgaan in het geheel van de menigte. Want heel veel mensen zijn eenzaam en blijven eenzaam, maar proberen een surrogaat te vinden in het opgaan, in het dagelijks gepraat, in de mening van de menigte, van zoals iedereen is. Maar de mens is door God niet bedoeld als iedereen. En er zijn mensen die nooit kunnen vergeten dat ze een andere afkomst hebben. En juist in de druk van de gevallen wereld is dat een uitermate gevaarlijke situatie. Tegelijk kan zo'n mens aangegrepen worden door de hemelse machten, maar de eenzaamheid, het eenzaam zijn, kan een mens ook sleuren in die afgrond van de demonie. Zo is het met Maria Magdalena gebeurd. 7 duivelen. Het betekent het getal 7, de volheid. Het betekent dat er ontzaglijk veel duivelse macht in er is gekomen, als een bezetenis rondgegaan. En toen is het gebeurd, het verhaal wordt ons niet beschreven hoe het is geschied, maar we weten wel dat Jezus die duivel uit haar verdreven heeft. En toen heeft ze meer dan iemand anders begrepen wat het is om verlost te zijn. Niet alleen bevrijd van zonde en schuld, dat is het begin, maar de verlossing is iets wat veel verder gaat, wat het hele bestaan raakt, lichaam, ziel, geest, alles. Maria is een verloste en daardoor is het te begrijpen dat zij op een bijzondere wijze verbonden is geweest en gebonden aan de Heer Jezus. Wij vinden dan ook dat zij bij de vrouwen hoort die achter de discipelen aangaan en die steeds meetrekken overal naartoe. Het zijn er enkele die worden genoemd, de vrouw van de rentmeester van Herodes en Maria Magdalena. Ze zijn er al door om de Heere te dienen als hij haar nodig heeft. Er is geen grotere vreugde in hun hart dan om de Heer Jezus te kunnen dienen. Ze zien in niets meer in de wereld iets. Ze durven niet meer alleen te gaan in de wereld. Ze willen bij het licht zijn en bij dat licht kunnen zij alleen leven. En daardoor, het is te begrijpen dat als het lijden komt, dan is Maria niet in de hof van Gethsemane. Jezus doet dat alleen met zijn leerlingen. Ze zal van verre, zal ze gewaakt hebben en gezien hebben alles wat er gebeurde. We vinden helemaal geen sprake meer van Maria Magdalena dan alleen in het Johannesevangelie in het bijzonder, maar wordt ons gesproken van Maria Magdalena, die tot de weinige dapperen behoort, die staat aan de voet van het kruis. En dan weten wij dat Jezus zich richt tot Maria's moeder en tot Johannes en zegt: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Jezus heeft daarmee willen uitdrukken dat bij zijn heengaan de mensen die van hem hebben gehouden rondom Maria en Johannes moeten blijven om hem te gedenken en te verwachten. Maar het is blijkbaar voor Maria Magdalena geen troostwoord geweest. Zij heeft zich zo aan Jezus vastgehecht dat ze de gemeenschap niet meer ziet. Dat is een bepaalde trek, zo u wilt, een gevaar die in de vroomheid naar voren kan komen. Het is eigenlijk een trek van de mystiek. Mystiek is een bepaalde verbinding met God, waarin alles vergeten wordt. De aarde speelt heel weinig rol meer. Het gaat alleen maar om die innige verbinding van de ziel aan God. Dat is zo innig dat de gemeenschap met anderen, die toch ook opgedragen is, vergeten wordt. Er zijn twee geboden die de ganse wet samenvatten: God liefhebben en de naaste. Maar er zijn zielen die zich zo aan God hechten dat ze de naaste niet meer zien. Het is eenzijdig. Het is niet Gods bedoeling. Maar het komt voor. Zo'n ziel is Maria Magdalena geweest, die de naaste, die het andere in de wereld eigenlijk niet meer zag, omdat ze zo verbonden was met God. En dat zien we ook in de trekken van het evangelieverhaal dat hier voor ons ligt. Ze is op één ding gericht. Als Jezus gestorven is, dan geeft ze het niet op. De dood van de Godsopenbaring is geen oorzaak bij Maria Magdalena om de band met God op te geven. Ook waar de Godsopenbaring bij uitnemendheid gestorven is, daar houdt ze het laatste wat van die gestorven Godsopenbaring is overgebleven, houdt ze vast. En daarom is het eerste wat ze doet als de Sabbat voorbij is gegaan, Als het nog donker is, gaat ze naar het graf om het lichaam van de Heer Jezus te verzorgen, om zich vast te klampen aan dat laatste, om dat zoveel mogelijk tegen de vergankelijkheid en de vergetelheid, de vergankelijkheid buiten en de vergetelheid in haar ziel te beschermen. En als het dan gaat, dan komt daar die ontzettende ervaring dat het laatste wat ze van Jezus denkt te kunnen vasthouden, weggenomen is. Het is niet meer in het graf. Wat kan ze doen als zwakke vrouw? Dan, in dat ogenblik, denkt ze toch aan de anderen. In een nood gaat ze uit naar de discipelen. En ze komt bij de meest vertrouwde, Johannes, die ze zojuist nog bij het kruis heeft zien staan. En Petrus is daar ook. En ze zegt maar één ding, één kreet geeft ze. Ze hebben de Here weggenomen. Niet meer het lichaam, maar de Here. Want het is het laatste waar ze zich aan kan vastklampen. En dan kennen we die geschiedenis die wij op de paasmorgen behandeld hebben van Petrus en Johannes die naar het graf gaan. En die tot het geloof komen. Maar dan staat er eigenlijk dat verschrikkelijke. De discipelen gingen naar huis. En ze laten Maria alleen. En dan staat er en Maria bleef bij het graf. Wenende bij het ledige graf. Ook het laatste van de herinnering van de Godsopenbaring is voor haar weg. En ze moet wel blijven bij die plaats. Want ze is beangst dat ze zo alleen zal zijn. Dat de machten die haar eens overweldigd hebben, dat die machten, die boze machten, die zeven duivelen, haar weer in bezit zullen nemen. Andersdeels denkt ze, het kan nooit, want ze heeft de stem van Jezus nog in haar herinnering. En als Jezus de duivelen uitgedreven heeft, dan zullen ze niet terug kunnen komen. Maar ze wil dan toch die herinnering met alle macht en alle kracht vasthouden. En daarom blijft ze bij het graf. En ze wil het lichaam terugvinden. Ze wil er alles voor doen. En dan wordt ons verteld dat ze in het graf ziet. En ze ziet in het graf twee engelen staat er die zitten waar het lichaam van de Heer Jezus gelegen heeft, aan het hoofdeinde en aan het voeteinde. Gemeente des Heren, hier staat het woordje zien. En nu is zien een van de belangrijkste dingen van het menselijk leven. De grote vraag is, hoe ziet een mens? Hoe zien wij? Wat wordt het leven bepaald door de blik die wij op de dingen hebben? Hoe wordt ons hele leven daardoor beheerst? Eigenlijk niet in de eerste plaats door de omstandigheden. Niet in de eerste plaats door wat we zien. Maar veel meer door op de wijze waar opgezien. Ons leven wordt veel meer bepaald door de wijze waarop we zien dan door de dingen die wij zien. Dat voelen we toch steeds. Kijk u maar eens in wat voor stemming u bent. Als u in een grote crisis bent, bijvoorbeeld als het leven van een geliefde bedreigd wordt, dan moeten we zien dan. Je ziet alles er anders uit. Zelfs de bomen. Zelfs de natuur. Die ons zo dikwijls kan verkwikken. Ziet er totaal anders. Soms vreemd. Vijandig. Onbegrijpelijk uit. En zo is het met allerlei dingen. Het spreken van de mensen. De ontmoeting met mensen. Zelfs de vertrouwde voorwerpen, de gebouwen die we kennen, oh, het komt alles op ons af op een andere wijze. En als een mens in vreugde is en in dankbaarheid, hoe ziet hij dan de dingen anders? Gemeente, hier staat in de Heilige Schrift een woord voorzien. Maria ziet de engelen. Er zijn in het Grieks vele woorden voorzien. Hier veel meer woorden dan bij ons. Wij kennen er enkele zoals zien en schouwen en kijken. We hebben er ook wel enkele verschillende woorden voor die allemaal een wat andere nuance uitdrukken. Maar hier wordt in het Grieks een woord gebruikt dat samenhangt met ons woord voor theorie. Wat is een theorie? Theorie is een bepaalde verklaringswijze die de mens vanuit zichzelf geeft van de dingen om zich heen. We kunnen zeggen, we theoretiseren, we zien het. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, theoretiseren is zien, de dingen zien met de beperkte blik vanuit jezelf. De werkelijkheid wordt bepaald om je heen door de beperking van jezelf. Dat zien is hier bij Maria Magdalena aanwezig. Alle dingen zien met het middelpunt jezelf, met je eigen beschouwingen, met je eigen angsten, met je eigen verwachtingen, met de door jou zelf erkende mogelijkheden. In die beperking zien. Nou, wie ziet er eigenlijk anders? Ja, we kunnen verwonderd zien, helemaal verward zien. Dat bestaat ook, maar dan zijn de mensen in wanhoop en chaotisch. Maar er is ook een zien vanuit de vaste blik. Zo is het vanuit jezelf. En dat kan ook in de uiterste wanhoop opkomen. Dat mensen zeggen, hier leef ik uit. Dat is het enige. En als ik het kwijt ben, dan zal ik het nooit herkennen. En dan zal ik het altijd vasthouden. En dan zal ik alles zo blijven zien. En ik wil niets in een ander licht zien dan zoals ik het ooit heb gezien. Zo is het hier. En dan moet u even zien hoe dat hier gesteld wordt. Ze kijkt in het graf. En wat ziet ze? Ze ziet twee engelen. Maar ze ziet tegelijk die ledige plek, dat lichaam is weg. En of ze daar nou al twee engelen ziet, dat doet er niet toe. Al zou ze daaruit kunnen concluderen dat de hemel open gaat, want er zitten engelen. Nee, Jezus ontbreekt. En als die engelen dan nog vragen en proberen de kring te doorbreken waarin ze is, dan nog, en ze vragen, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Dan zegt ze nog, ze hebben mijn Heere weggenomen. Daar blijft ze bij. En het is in te denken, gemeente. Laten we niet te hard zijn. Als Jezus uit haar leven weggenomen is, naar die verschrikkelijke dood, dan is het in te denken dat ze niets anders ziet en dat ze door niets getroost wordt, ook niet door engelen. Het is alles in te denken. En dan, als ze dat gevraagd heeft, dan staat er dat ontzaglijke, dat ze, dat Jezus verschijnt, dat zelfs zo wordt er gesproken in het tekstwoord, dat Jezus achter haar staat en dat ze Jezus ziet. Staat er, ze ziet Jezus, maar ze weet niet dat het Jezus is. Daar heeft u weer datzelfde woord voor zien. Moet u even indenken wat ze mist. wat ze met alle geweld zoekt. Dat ziet ze, Heer Jezus. Spreek tot haar. Vrouw, wat weent ge? Wien zoekt gij? Ze meent. Moet u even indenken, terwijl de hele ziel erop gericht is. Terwijl ze Jezus zo mist. Maar vanuit haarzelf Jezus verwacht. Als een dode. Als een lijk. Als de levende opgestane Jezus. Het eerst van alle mensen tot haar komt. Dan herkent ze Jezus niet. Ze ziet hem. Maar ze ziet hem aan. Voor de hovenier. De verlosser der wereld. Haar verlosser. De opgestane. Ziet ze aan. Voor een tuinman. Een man uit het gewone dagelijks leven, waar verder niets bijzonders aan is. Zo kan een menselijke blik in het bijzonder, in het verdriet, beperkt worden. Jezus spreekt, Jezus vraagt, Jezus staat er. Opgestane is er. Maria ziet hem en weet niet dat hij het is. Maria theoretiseert vanuit haar smart over de dingen. O gemeente, broeder en zuster, wat is dat uitermate gevaarlijk. Om te theoretiseren vanuit de smart. Wat is het gevaarlijk om de dingen te zien in het beperkte licht van jezelf. Wat kan de blik vertroebeld worden door de smart, door de wanhoop, door het gemis. En wat ervaren wij dat ook niet dikwijls? Hoeveel ogenblikken zijn er in ons leven? Dat wij menen dat wij God en zijn openbaring niet zien. Hoe dikwijls zien we de tekenen van de openbaring aan voor heel gewone dingen in het leven? Hoe dikwijls zien wij Jezus, de Zoon van God, die tot ons spreekt in ons leven en in de gebeurtenissen aan. Voor een tuinman, voor een gewone verschijning in het dagelijks leven. Wat is onze blik vertroebeld op de genade die God ons in het dagelijks leven in zoveel dingen geeft. Gemeente des Heren, wij zijn nu in het middelpunt van de tekst gekomen, in die omvloersing van de blik, vertroebeld door de smart, wanhopig door het gemis, staat Maria Magdalena daar, ziet Jezus en weet niet dat hij het is. En wat is nu de troost van het opstandingsverhaal, gemeente? Dit, dat Jezus tot deze vrouw blijft spreken, niet van haar aflaat en weggaat voor ze hem heeft herkend. Jezus zet het gesprek voort met die mens die omvloerst is, die alles alleen maar kan zien vanuit haarzelf. Van haar eigen verwachtingen en van haar eigen herinneringen. Jezus blijft in oneindige liefde doorgaan. En toch, het zou toch voor Jezus een smart kunnen zijn. Dat deze vrouw die onder de mensen misschien hem het meest heeft lief gehad, hem op het kritieke ogenblik niet herkend, vertroebeld door eigen opvattingen, door haar naar binnen slaan in plaats van wezenlijk naar hem te zoeken. Het is van die kant gezien, als we het mogen begrijpen, toch wel iets moet ervan gezegd worden, hoe dikwijls God, Jezus, door een mens bedroefd wordt, waar we hem niet erkennen en waar we hem miskennen vanuit onze eigen smart. Het wordt ons hier niet gezegd, maar in oneindige liefde gaat Jezus verder en noemt dan die naam van haar, Maria. En wellicht heeft Jezus die naam eens genoemd toen hij haar terugriep tot zichzelf en de duivelen moesten wijken. En nu is het er weer, Maria, dat is de onmiddellijke band der genade. Dat is de band van de goddelijke ontmoeting door de kracht des geestes, Maria. En dan is de tovercirkel van de eenzaamheid en in het zelf terugvallen doorbroken. Zij antwoordt, Rabboni, dat is letterlijk mijn meester. En dan komt het ogenblik. Maria wil nu, nu ze Jezus toch herkend heeft, wil ze hem toch vasthouden, juist door hem te noemen. Het is helemaal niet waar dat ze de handen heeft uitgestrekt en Jezus heeft willen beetgrijpen. Dat is een uiterlijke verklaring, waardoor die verkeerde vertaling van de Vulgata is gekomen, raak mij niet aan, wat onze Statenvertaling nog heeft overgenomen. Staat niet, raak me niet aan, staat in het Grieks, houd me niet vast. En hoe zal ze Jezus vasthouden? Ze zegt, Rabboni, mijn meester, en ze wil weer terug in de oude relatie. Ze ziet met ontroering en blijdschap, herkent ze Jezus. En ze denkt dat ze weer zullen gaan door het prachtige land van Galilea. En dat ze weer bij de zee zullen zijn. En dat ze nu onbezorgd altijd verder zal kunnen gaan. En dat het leven zo zal kunnen blijven zoals het is geweest. En ze denkt aan al die heerlijke ogenblikken van de verkwikkingen, van de troost, van de vervoering, van de blijdschap. Rabboni, mijn meester, het kan weer verder gaan. En dan zegt Jezus, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren. Maria, dit is te gering. Als we zo door het land zouden moeten gaan, bij de zee en bij alles wat er is geweest, dan zou het te weinig zijn. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God, want gij en alle dingen moeten verheerlijkt worden, ook het land, ook de zee van Galilea, moet alles verlost worden, volstrekt verlost en opgenomen worden, in die vervulling van de hoogste bestemming die God oorspronkelijk gesteld heeft. Dat moet gebeuren, Maria. En dan verstaat Maria het. En dan krijgt Maria die ontzaglijke opdracht om de discipelen de boodschap van de opstanding des Heren als een ooggetuige, als een verloste, als één die in de ware gemeenschap met Jezus heeft gestaan, te mogen overbrengen. Die boodschap mag zij aan de discipelen brengen. Let wel, het is niet zo dat Maria erop uitgezonden wordt om aan het volk en de volkeren de overwinningsboodschap van de opstanding te brengen. Nee, daarvoor is het te verheven, Maria. Daarvoor is het te teer. Daarvoor zou ze te veel aangetast kunnen worden. Dat ruwe werk van de overbrenging in die zin wordt aan de mannen overgelaten. Maar de vrouw heeft hier een ontzaglijk diepe functie. Een ontzaglijke belangrijke, die verbinding van het hoogste heil van God zelf te ontmoeten en over te brengen aan de mannen die het mogen verkondigen. Jezus verschijnt ook aan de mannen, maar eerst aan Maria Magdalena. Zij is het eerst ingewijd. Zij mag de boodschap brengen. Gemeente des Heren, ze heeft een bijzondere plaats. En wil ik niet zeggen dat die bijzondere plaats die Maria Magdalena had, algemeen gemaakt mag worden. Hier is ook een bijzondere persoonlijke verkiezing geweest, die niet zomaar door ieder overgenomen kan worden. Wij zijn gewend om alles maar zo gelijk te schakelen. Maria Magdalena is een heel bijzondere verkorene geweest. Zij heeft de Heere het eerst mogen ontmoeten. Maar het blijft niet bij de beperking. Ze wordt juist uitgezonden om dienstbaar te maken aan de anderen. Deze ontmoeting die zij als unieke uitverkorene heeft ontvangen. Ze doet dat dan ook in gehoorzaamheid. Ze houdt Jezus niet vast. Hij blijft voor haar niet haar meester alleen, maar hij is geworden haar Heer, Verlosser, Verheerlijker, die haar straks zal opvoeren en die haar straks zal ontvangen in de hemelse heerlijkheid, in het koninkrijk zijns vaders. Gemeente des Heren. Zij brengt de boodschap over. De boodschap van de verheerlijking. Wat zegt het ons? Enkel woord. Onze blik is bepaald door onszelf. Door de macht der genade van onze Heer Jezus. Door het gesprek dat Hij met onze ziel voert, is het mogelijk om als onze naam genoemd wordt te mogen antwoorden, mijn meester, en te verstaan dat wij opgevoerd worden, verlost worden, bevrijd worden. En in de eerste plaats zal dan de blik die door onszelf bepaald wordt, die bepaalde visie, die beperkte zienswijze, doorbroken worden in de blik van de vrijheid van de kinderen Gods. Dan zullen we de dingen anders zien. Alle dingen van ons leven. En wij zullen Jezus herkennen en weten dat Hij het is. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in een hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 68, een tweede vers, Psalm 68, vers 2. ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.